Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 89 zingen wij het 14e vers. Dan zal ik hen die dwaas en wrevelig overtreden, bezoeken met de roe en bittere tegenheen. Doch over hem mijn gunst en goedheid nooit doen ende, niet feilen in mijn trouw, nog mijn verbond ooit schenden. Ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken. Hetgeen uit mijn lippen ging, blijf vast en onverbroken. Wij noemden het Psalm 89 en daarvan het 14e vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Leviticus, daarvan het 26e hoofdstuk, te beginnen bij het 36e vers. Wij herzeggen nu Leviticus 26, de versen 36 tot en met 46. Maar stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 85. O Heer, sla toch op mijn geschrei uw oog, wil naar uw woord mijn geest verstandig maken en wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Leviticus 26, vers 36 tot en met 46. En aangaande de overgeblevenen onder u, ik zal in hun hart een weekheid in de landen hunner vijanden laten komen, zodat het geruis van een gedreven blad hen jagen zal. En zij zullen vlieden gelijk men vliet voor een zwaard, en zullen vallen waar niemand is die jaagt. En zij zullen de een op de ander als voor het zwaard vallen, waar niemand is die jaagt. En gij zult voor het aangezicht uw vijanden niet kunnen bestaan. Maar gij zult omkomen onder de heidenen. En het land uw vijanden zal u verteren. En de overgeblevenen onder u zullen om hun ongerechtigheid in de landen uw vijanden uitteren. Ja, ook om de ongerechtigheden hunner vaderen zullen zij met hen uitteren. Dan zullen zij hun ongerechtigheid belijden en de ongerechtigheid hunner vaderen met hun overtredingen, waarmede zij tegen mij overtreden hebben. En ook dat zij met mij in tegenheid gewandeld hebben. Dat ik ook met hen in tegenheid gewandeld en hen in het land hunner vijanden gebracht zal hebben. Zo dan hun onbesneden hart gebogen wordt en zij dan aan de straf hunner ongerechtigheid een welgevallen hebben, dan zal ik gedenken aan mijn verbond met Jacob en ook aan mijn verbond met Isaac en ook aan mijn verbond met Abraham zal ik gedenken en aan het land zal ik gedenken. Als het land om hunnentwil zal verlaten zijn geweest en aan zijn sabbatten een welgevallen gehad hebben, wanneer het om hunnentwil verwoest was en zij aan de straf hunner ongerechtigheid een welgevallen zullen gehad hebben. Daarom en omdat zij mijn rechten hadden verworpen en hun ziel van mijn inzettingen gewalligd had. En hier en boven is dit ook. Als zij in het land hunner vijanden zullen zijn, zal ik hen niet verwerpen, noch van hen walgen, om een einde van hen te maken, vernietigende mijn verbond met hen. Want ik ben de Heere, hun God. Maar ik zal hun ten beste gedenken aan het verbond der voorouders, die ik uit Egypteland voor de ogen der heidenen uitgevoerd heb, opdat ik hun tot een God ware. Ik ben de Heere. Dit zijn die inzettingen en die rechten en die wetten, de welke de Heere gegeven heeft tussen zich en tussen de kinderen Israëls, op de berg Sinaï, door de hand van Mozes.
We gaan zingen naar Psalm 79 en daarvan het derde en het vierde vers. Hoe lang zult gij in gramschap zijn ontstoken en gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven? Wij noemden nu Psalm 79 vers 3 en 4. De collecten zullen straks bij de uitgang worden gehouden. Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Leviticus 26 en daarvan de versen 40 tot en met 42 die we nu eerst aan u willen voorlezen. Dan zullen zij hun ongerechtigheid belijden en de ongerechtigheid hunner vaderen met hun overtredingen, waarmede zij tegen mij overtreden hebben en ook dat zij met mij in tegenheid gewandeld hebben, dat ik ook met hen in tegenheid gewandeld en hen in het land hunner vijanden gebracht zal hebben, zodan hun onbesneden hart gebogen wordt en zij dan aan de straf hunner ongerechtigheid een welgevallen hebben, dan zal ik gedenken aan mijn verbond met Jacob en ook aan mijn verbond met Isaac en ook aan mijn verbond met Abraham zal ik gedenken. En aan het land zal ik gedenken. Tot zover. Gemeente, het thema in deze drie versen is samen te vatten met drie werkwoorden. En dat zijn deze drie werkwoorden: belijden, aanvaarden, gedenken. En dat bepaalt ons dan ook vanmorgen bij een drietal gedachten. In de eerste plaats het belijden van de schuld. In de tweede plaats het aanvaarden van de straf. En in de derde plaats het gedenken aan het verbond. Dus belijden, aanvaarden, gedenken. Onze eerste gedachte, het belijden van de schuld. Het 40ste vers en het eerste gedeelte van het 41ste vers. Onze tweede gedachte, het aanvaarden van de straf. Het tweede gedeelte van het 41ste vers. En onze derde gedachte, het gedenken aan het verbond. Het 42ste vers. Gemeente, in de Lijdensweken hebben wij ook keer op keer stilgestaan bij het boek Leviticus. We hebben u bepaald in de lijdenstijd bij de inzetting van de grote verzoendag. En dat is nog maar één van de ceremoniën die aan het volk van Israël was voorgeschreven. Het boek Leviticus staat boordevol met ceremoniële wetten die het volk van Israël verplicht was te houden. De gemeente, die ceremoniële wetten, dat hebben we ook toen gezegd, die gelden voor ons als zodanig niet meer. En dat komt niet omdat die ceremoniële wetten afgeschaft zijn, jongens en meisjes. Maar dat komt omdat die ceremoniële wetten vervuld zijn door de Heere Jezus Christus. Alles wees heen naar Hem, naar zijn bloed en naar zijn offer. Betekent dat dan dat het boek Leviticus voor ons verder geen betekenis meer heeft? Dat het voor ons een soort geschiedenisboek is waar we eens in terug kunnen lezen? Nee, gemeente, wij naderen in dit 26e hoofdstuk het slot van het boek Leviticus. En je zou kunnen zeggen, die slothoofdstukken, dat zijn de toepassing op het hele boek. De toepassing op datgene wat de Heere heeft voorgeschreven. Het gaat over de weg waarin de Heere zijn genade wil schenken aan verloren mensenkinderen. En wat dat betreft is er nog helemaal niets veranderd. En daarom ligt er ook in dit hoofdstuk voor ons zo'n rijke lering van morgen. En ik hoop dat we ons hart eraan mogen toetsen En dat we voor het eerst of bij vernieuwing daar mogen komen waar de Heere ons hebben wil en waar Hij gedenkt aan zijn verbond. Dit hoofdstuk begint met de waarschuwing tegen afgoderij. Een ernstige waarschuwing. En daarna volgen vele versen die gaan over zegen en vloek. De Heere zal onder de bediening van het genadeverbond zijn zegen geven aan het volk van Israël in de weg van de gehoorzaamheid. Maar ongehoorzaamheid is ontrouw tegenover de Heere, die een onderscheid maakte tussen Israël en de andere volken. En ontrouw daarover zal de Heere zijn vloek geven. Dus in de eerste plaats de zegen, u kunt dat terugvinden in de verzen 3 tot en met 13. Daar stelt de Heere allerlei zegeningen aan het volk van Israël voor. Jongens en meisjes, als zij de Heere mogen dienen en als ze de Heere zullen gehoorzamen, dan zullen ze dat merken. Dan zal de Heere zijn zegen geven over de opbrengst van het land, vers 4 en 5. Dan zal de Heere geven vrede onder hen, de versen 6 tot en met 8. Dan zal de Heere vruchtbaarheid geven, de versen 9 en 10. Ja, het allermooiste is, dan zal de Heere zijn aanwezigheid laten merken. Kijk maar naar vers 11 en 12. De Heere zegt, ik zal mijn tabernakel in het midden van u zetten en mijn ziel zal van u niet walgen. En ik zal in het midden van u wandelen en zal u tot een God zijn en gij zult mij tot een volk zijn. Wat een zegeningen. Maar wie God verlaat, die heeft smart op smart te vrezen. En dat lezen wij in het tweede gedeelte van dit hoofdstuk. De versen 14 tot en met 39. Hoe de Heere zijn vloek zal geven over dit volk van Israël, als ze niet naar hem zullen horen. En gemeente, dat is heel aangrijpend wat hen dan allemaal te wachten staat. Als je Leviticus 26 vergelijkt met de oordelen die in het boek Openbaring staan, dan zie je heel veel overeenkomsten. Openbaring 6 tot en met 19, daar lezen we de oordelen die over de zondige wereld voorafgaan aan het laatste oordeel. En dan ziet u ook de actualiteit van Leviticus 26. Want wat hier staat, dat staat ook nog in het boek Openbaring. Dat is niet alleen Oude Testament, dat is ook Nieuwe Testament. En die vervloekingen, die zijn groot. Ik lees wel 5 groepen van allerlei oordelen die de Heere het volk aanzegt. De eerste groep is ziekte, honger, nederlagen. De versen 16 tot en met 17. De tweede groep is droogte, misoogsten. De versen 18 tot en met 20. De derde groep is gevaarlijke dieren. De versen 21 en 22. De vierde groep is oorlog, pest, honger, de verzen 23 tot en met 26. En het laatste, het grootste oordeel, dat is de ballingschap. De verzen 27 tot en met 39. En jongens en meisjes, je moet de Heere heel serieus nemen. Als de Heere iets zegt, dan doet hij het ook. Al deze dingen die hier staan, kun je allemaal terugvinden in de geschiedenis van het volk van Israël. De Heere doet wat hij zegt. Denk maar aan de tijd bijvoorbeeld van aan de tijd van de richteren. Als het volk niet naar de Heere luistert, dan komen de vijanden. Dan is er honger. Dan gaan ze tot de Heere roepen vanuit de nood. Denk aan de tijd van Elia en Elisa, waarin het volk de Baalpriesters gehoorzaamde. Denk bijvoorbeeld aan de tijd van de wegvoeringen, waar dit hoofdstuk mee eindigt. Het is echt gebeurd, hè? De 10 stammen zijn weggevoerd naar Assyrië. En de 2 stammen zijn weggevoerd naar Babylon. De Heere doet wat hij bedreigt. Waarom moet Mozes dit prediken? En waarom moet ik vanmorgen dit aan u prediken? Wel, de reden is deze: dat de Heere geen lust heeft in de dood van de goddeloze. Maar de Heere zegt: daarin heb ik lust dat de goddeloze zich bekeren en dat hij leven. Kijk, de Heere kan deze dingen ook in 1 keer laten komen. Hij hoeft mensen niet te waarschuwen. Maar hij zendt roepstemmen tot bekering. En als dat vandaag gebeuren mag, gemeente, dan is er blijdschap in de hemel. Dat heeft Christus ons geleerd. Tijdens zijn omwandeling op deze aarde, dat er blijdschap is in de hemel over 1 zondaar die zich bekeert. Meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet van nodig hebben. En dan lezen wij in onze tekstwoorden van een ommekeer. Nou, niet voor allemaal. Pas op. Velen komen om in de ballingschap. Velen hebben zich tot het uiterste toe verhard. En Gods geduld is eenmaal ten einde. Maar er is ook een overblijfsel. En na die beschrijving van de gruwelen van de vervloekingen lezen we in onze tekstwoorden van morgen dat er nog een weg terug is. En dat dat volk dat in de laatste trap van de oordelen gekomen is, toch door de Heere niet aan het verderf wordt overgegeven. Want dan staat er aan het begin van onze tekst: dan zullen zij hun ongerechtigheid belijden. In de Engelse Bijbel is dit voorwaardelijk vertaald, conditioneel. En dan vertalen wij met: wanneer zij hun ongerechtigheid belijden, dan. Maar onze Statenvertalers hebben het anders vertaald. Zij hebben vertaald: dan zullen zij hun ongerechtigheid belijden. Dus niet als een voorwaarde, maar als een profetie. De Heere ziet het gebeuren. De Heere weet dat het gaat gebeuren, dat er zijn die hun ongerechtigheid gaan belijden. Daar begint het mee. Belijden. En om te belijden, ja, dan is het nodig dat je je zonde kent. Want als je je zonde niet kent, dan ga je ze ook niet belijden. En van nature kennen we onze zonde niet. Wij weten het hooguit met ons verstand. Maar we kennen geen schuld, we gevoelen geen smart. We vragen niet: mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? We moeten onze zonde kennen. En niet alleen kennen, maar ook erkennen. Dat betekent er vooruitkomen. Als de meester voor de klas vraagt: wie heeft dat gedaan? Dan kan er de jongen in de klas zitten: ja, die weet, ik heb het gedaan. Maar hij erkent het niet. Hij houdt zijn kaken stijf op elkaar. Dan komt het niet tot een erkennen. En in het belijden, daar ligt ook in een erkennen van de zonde. En het ware belijden, dat gaat gepaard met berouw. Dat gaat gepaard met schaamte. Als je echt gaat inzien wat je hebt gedaan en wie je bent voor God, dan ga je je schamen voor God. Dan krijg je berouw, dan word je klein, dan blijf je niet in de zonde, dan ga je breken met de zonde. De Heer zegt, dat gaat gebeuren. Dan zullen zij, ze zijn tot het uiterste gegaan, en voor velen is het te laat, maar er is een overblijfsel dat gaat hun ongerechtigheid belijden en de ongerechtigheid van hun vaderen. Wat betekent dat? Nou ja, dat betekent niet dat ze zich gaan verschuilen achter hun vaderen. Dat doen mensen heel veel. Ze zeggen, ja, ik ben zo, maar ja, dat komt door mijn ouders en dat komt door mijn grootouders. Ik kan er eigenlijk ook niks aan doen. Maar nee, zij gaan zich niet schuilen achter hun vaderen. Ze gaan bekennen dat zij loyaal geweest zijn aan de ongerechtigheid van hun vaderen. Waar ze niet in mee hadden moeten gaan. Ze gaan dat belijden. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Met hun overtredingen, waarmede zij tegen mij overtreden hebben. Dus als je Gods wet overtreedt, dan is dat tegen God. Als je ongehoorzaam bent, dan is dat tegen God. Dat is ontrouw. En dat is nou het erge van de zonde. Dat maakt de zonde zo ernstig. De Heer zegt, het is regelrecht tegen mij. Het is tegen mij gericht. Misschien beleeft u dat niet zo. Maar de zonde, gemeente, dat is pure vijandschap tegen God. Ik ben van nature geneigd om God en mijn naaste te haten. En ook dat ze met mij in tegenheid gewandeld hebben. Wat betekent dat? Dat oorspronkelijke woord dat ziet op verzet. Hoe was hun wandel? Ze hebben zich gedragen als vijanden van God. Hun wandel was vol verzet. We zouden dat kunnen vertalen bijvoorbeeld met het woordje provoceren. Provoceren. Je hebt wel eens mensen die halen het bloed onder je nagels vandaan. Zodat je moeite hebt om jezelf in te houden. Wel, nou daar moet u aan denken. Zo hebben ze tegen de Heere gewandeld. Ze hebben geprovoceerd. Ze hebben zich als vijanden van God gedragen. En wat heeft de Heere toen gedaan? Wel, jongens en meisjes, toen is de Heere ook met hen in tegenheid gaan wandelen. Wat zij met de Heere deden, dat deed de Heere met hen. En de Heere is voor hen, hij is geen vijand geworden, maar hij is als het ware in een vijand veranderd. Hij heeft met hen gehandeld alsof hij hun vijand was. Kijk maar vers 41. Dat ik ook met hen in tegenheid gewandeld en hen in het land hunner vijanden gebracht zal hebben. Ja, we zijn nog maar in het boek Leviticus. Het gaat nog heel lang duren, die ballingschap. Er is totaal nog geen mens die daaraan denkt. Maar de Heer wel. Want de Heer weet wat dit voor mensen zijn. De Heer weet, zo ver laten ze het komen. Straks dan verdwijnen ze in Assyrië. Dan verdwijnen ze in de hand van het vijandige Babylon. Dan zullen er andere volken zijn die over hen zullen heersen. Alsof het niet het volk is waar ik zoveel bemoeienissen mee gemaakt heb. Kijk, die ballingschap, dat is geen toeval. Die oordelen, dat zijn geen toevalligheden, maar dat komt regelrecht door hun zonde. En dat doet de Heer, ik zeg het nogmaals, dat doet de Heer opdat zij zich bekeren. Het zijn roepstemmen tot bekering. En de Heer weet dat er een overblijfsel is dat gaat dat doen. De Heer weet dat in de weg van zijn goddelijke voorzienigheid. Wat zeg ik? De Heer gaat zelf mensen op die plaats brengen. En dat zal gebeuren, ja, als de nood op het hoogst gestegen is. Als ze straks in Babylon, als het ware, levend begraven zullen zijn. En als ze zichzelf zullen kennen als beenderen die daar verstrooid liggen aan de mond van het graf. Wat laten zij het toch ver komen, gemeente. En wat kunnen wij daarvan leren? Wel dit, dat er nog een weg terug is. En dat in die weg terug, wat gaat er dan gebeuren? Wat moet er dan voorop staan? De schuldbeleving. Het feit dat wij ontrouw zijn ten opzichte van de Here, die zo goed is. Kijk, veel mensen zijn bang voor de straf, als je tenminste nog een sprekend geweten hebt. Maar het gaat hier niet over het bang zijn voor de straf zozeer. Nee, het gaat hier om het ontrouw geweest zijn. Het gaat hier om het tegen God gezondigd te hebben. Wat hebben wij God aangedaan? En dat doet zeer, jongens en meisjes, als je dat gaat zien. Als je gaat zien, wat heb ik mijn moeder eigenlijk aangedaan? Later, als je zelf moeder bent, dan komt dat misschien terug. Wat heb ik mijn vader aangedaan? Ik heb nooit beseft dat ik mijn ouders zoveel pijn gedaan heb. En ook ouders kunnen hun kinderen natuurlijk pijn doen. We zijn allemaal zondige mensen, kinderen. Als daar je ogen voor geopend worden, dan geeft dat smart. Dan komt het tot belijden. En zo is het ook als het ten opzichte van de Heer is. Kent u die droefheid naar God over de zonde? Kent u dat belijden op uw knieën voor Gods aangezicht? De Heer zegt dat gebeurt dan. Dan op het ogenblik van zijn welbehagen. Als de Heer ze aan zichzelf over zou geven, ze zouden zich doodzondigen. Maar daar is een welbehagen. En daarom komen zondaren in de schuld en tot belijden van hun zonde. Onze eerste gedachte, het woordje belijden. Belijden van de schuld. We gaan naar onze tweede gedachte. Aanvaarden van de straf. Zo dan hun onbesneden hart gebogen wordt. Kijk, er staat nog geen punt. Dit loopt door. Er volgt nog iets op dat belijden. Is dat belijden dan niet genoeg, dominee? Moet er dan nog meer gebeuren? Nou ja, kijk, belijden hoeft niet zaligmakend te zijn, hè? Belijden, dat kan een onbekeerd mens ook doen. Wij hebben voorbeelden in de Bijbel van mensen die ook hun zonde beleden hebben. Een van de verklarers zegt bij dit vers, de genoemde bekentenissen zijn ook gedaan door Farao. De genoemde bekentenissen zijn door Judas ook gedaan. Judas heeft ook gezegd, ik heb verraden onschuldig bloed. Hij komt ook tot een schuldbelijdenis. En vandaag zijn er ook mensen die tot een schuldbelijdenis komen bij wie het toch niet zaligmakend is. Het gaat niet diep genoeg. Het is geen beleving van het hart. Wij moeten daarom van onze schuldbelijdenis nooit een grond maken voor de zaligheid. Wat is er dan nog meer nodig, dominee? Nou, dat zegt de Heer hier. Zo dan hun onbesneden hart gebogen wordt. Wat is de besnijdenis? Nou, dat werd gedaan met een mes. Dan werd er een stukje vlees weggesneden. Dat bloedde. Dus besnijdenis, dat gebeurt met een mes. Er wordt iets weggenomen. Er wordt in gesneden, ja. En dat is ook zo bij een besneden hart. Een onbesneden hart is een hart dat niet met het mes in aanraking is geweest. Een onbesneden hart is niet verwond, niet doorstoken door de heilige wet van God. Dat onbesneden hart, dat is een hard hart, dat is een onbuigzaam hart, dat is een hoogmoedig hart. Een onbesneden hart, dat is een hart dat wel belijden kan, maar waarbij de vruchten van de waarachtige bekering worden gemist. Mag ik eens vragen, is het mes van Gods heilige wet reeds doorgedrongen in uw hart? Weet u wat het is als er een wond komt die je zelf niet meer genezen kunt? Want zoals het bij die Pinksterlingen, dat woord dat ging dwars door hun hart dat werd verbrijzeld. Het zat niet alleen een wond, maar het werd verbrijzeld, er was geen herstellen meer aan. Daar moest God aan te pas komen. Een gemeente, zo moet ons hart besneden worden. Die eerste lieden, die waren wel besneden. Dat deden ze wel. Net zo goed als wij gedoopt zijn, dat doen we wel. Maar hun hart was onbesneden. En de ware besnijdenis is de besnijdenis zonder handen. Zegt de apostel in de Romeinenbrief. De ware besnijdenis is de besnijdenis van het hart. En zonder die besnijdenis van het hart heeft de besnijdenis van het vlees geen nut. Wij zijn wel gedoopt. Wij leven wel onder de bediening van het genadeverbond. Maar met een onbesneden hart heeft die uitwendige afzondering geen zaligmakend nut. En hoe weet je dan of je hart besneden is? Nou, dat zegt de Heer hier. Hij zegt, zo dan een onbesneden hart gebogen wordt. Dan gaat het hart buigen. Buigen voor God. Dan wordt de zondaar verootmoedigd voor God. Dus een echte belijdenis gaat gepaard met ootmoed. Gaat gepaard met vernedering. Gaat gepaard met berouw. Maakt de zondaar rechteloos. Kent u daar iets van? Anders is ons hart nog altijd onbesneden. Ook al doe je schuldbelijdenis. Ook al belijd je iedere avond aan de Heere je zonde. Maar dat kun je doen met een onverbroken hart. En het gaat zelfs nog verder. De Heere ziet dat ze op een plaats zullen komen waar de mens van zichzelf nooit zal komen. Wat is dat voor plaats? Dat is deze plaats en zij dan aan de straf hunner ongerechtigheid een welgevallen hebben. Kijk, er komt ook een besef van straf. Want God is rechtvaardig. God kan de zonde niet door de vingers zien. En wat proberen wij van die straf af te komen? Wij proberen er onderuit te komen. Maar de Heere ziet dat er ballingen zijn die dat niet meer proberen. Maar die een welgevallen krijgen aan de straf van hun ongerechtigheid. Dat is gebeurd. Lees het gebed van Daniël, Daniël 9. Lees het gebed van Ezra, Ezra 9. Lees het gebed van Nehemia, Nehemia 9. Dat is goed onthouden, jongens en meisjes. Dan zie je wat de Heere hier ziet gebeuren, dat gaat gebeuren. Het is overduidelijk dat de Heere dat aan zijn kinderen leert. Dat zij een welgevallen hebben aan de straf van hun ongerechtigheid. Wat betekent dat? Welgevallen hebben, vinden ze dat dan aangenaam als de Heere straft? Nee, natuurlijk niet. Want uw oordeel, Heer, kan niet dan vreselijk wezen. Maar de kanttekening zegt dat is, zo zij recht bekennen, de straf vanwege hun zonde verdiend te hebben en dienvolgens zich van harte bekeren. Een welgevallen ermee hebben, dat wil zeggen, Heere, we zijn het helemaal met u eens geworden. Doet u maar met mij wat goed is in uw ogen. Uw doen is rein en uw vonnis gans rechtvaardig. Deze mensen gaan niet God veroordelen, maar ze gaan zichzelf veroordelen. Zoals David dat deed toen de profeet Nathan tot hem was gekomen. Ze gaan het oordeel over zichzelf uitspreken. En dit, gemeente, is nu een duidelijk kenmerk van Gods geest. Dit is het werk van Gods geest. Dit zal een zondaar van zichzelf niet willen en niet kunnen. Maar de Heere zegt het bij monden van Ezechiël, dat hij zal maken dat zij een walging aan zichzelf zullen hebben over de boosheden die zij gedaan hebben. En over de gruwelen die zij gedaan hebben. Ze gaan zich wegschamen voor God. En inzien dat dat niet zonder gevolgen kan blijven. Gemeente, dat is een plekje dat leerde Gods kinderen kennen. En het is ook een punt waar zoveel tegen gestreden wordt als je zegt dat de Heere daar zijn kinderen brengt. Als je daar wat op zoekt, dan zijn er heel veel mensen die proberen dit woord een andere wending te geven. Die proberen het anders in te kleuren. Die zeggen, ja, zo hoeft het niet. Mensen waarschijnlijk die zelf niet weten wat het is om op die plaats gebracht te worden. Maar zo gaat het wel. En zo moet het wel. En dat is niet alleen wat we hier lezen, dat lezen we op meerdere plaatsen in de Heilige Schrift. En dat lezen we nu ook in onze belijdenis. Jonge mensen, hou dat vast. Dat leren wij ook in onze Heidelbergse catechismus, vraag en antwoord 11 en 12. Weet je waar het stuk van de verlossing mee begint? Met het pleiten op de belofte? Nee. Weet je waar het stuk van de verlossing mee begint? Zondag 5? Met het buigen voor de straf. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straffen verdiend hebben. En als de zondaar niet buigt voor het recht van God, als de zondaar niet buigt voor de straf die hij verdiend heeft, hoe moet het dan naar zondag 6 van onze Heidelbergse catechismus? Gemeente, voor veel mensen vandaag de dag is de verlossing iets goedkoops. Het is helemaal geen wonder. Het is vanzelfsprekend. De gevangenisdeuren worden geopend voor mensen die nog nooit in de gevangenis gezeten hebben. En ze worden vrijgesproken van iets waarvan ze nog nooit beschuldigd zijn geworden. Ja, dat is een vreemde verlossing. Daar geloof ik niet in. Zo doet de Heere dat niet. De Heere zegt het hier zelf, waar Hij zijn volk brengt, dat ze een welgevallen krijgen aan de straffen van hun ongerechtigheid. Wordt er dus gevraagd, hoe diep moet het nou gaan, dominee? Nou ja, daar ga ik niet over, hoe diep dat het moet gaan, maar ik denk dat de Heere daar hier wel iets over zegt, of niet? De Heere waakt over zijn deugden. De Heere waakt over zijn recht. Calvijn zegt bij deze tekst dat de goede tierenheid aangeboden wordt aan verloren mensen, aan hen die zich door hun eigen schuld in een diepe afgrond van wanhoop gestort zijn. Het is hier als het ware alsof de goede tierenheid, zegt Calvijn, zich uitstrekt tot de hel. Ja. Dit zijn mensen die in eigen beleving helwaardig zijn. Helemaal niks meer verdiend hebben. En die de Heere niet laat omkomen. Maar die Hij bezoekt met zijn goede tierenheid. Ja, zeggen sommige mensen, maar ja, het boek Leviticus, dat is Oude Testament, hebben wij niks meer mee te maken. Oh, wacht even. Ik las in deze week een overzicht waar het boek Leviticus aangehaald wordt in het Nieuwe Testament. Dat is indrukwekkend. Paulus haalt het boek Leviticus aan in de Romeinenbrief, in de Hebreeënbrief. Petrus haalt het aan in zijn Zendbrief. Paulus haalt het aan in de Korinthebrief. Jacobus haalt het aan in zijn algemene zendbrief. De evangelisten halen het boek Leviticus aan in de evangelie. Jezus haalt het boek Leviticus aan. En dan nu zeggen van ja, dat boek dat heeft voor ons geen betekenis. Gemeente, de leer van zonde en genade is niet veranderd. In de tijd waarin wij leven. Mensen veranderen dat wel. Mensen zeggen, zo hoeft dat niet. Maar de Heere zegt vanmorgen, zo gaat het wel. Zo gaat het wel. Daar brengt Hij zijn volk. En als hij dat plekje niet kent, laten we erom vragen of we het mogen leren kennen. We gaan er onze derde gedachte gedenken aan het verbond. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 103. En daarvan het vierde en het vijfde vers. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israël zaad tot hun behoud genegen, zijn daan getoond en trouwelijk hen geleid. Psalm 103 en daarvan het vierde en het vijfde vers. onze derde gedachte gedenken aan het verbond. De Heere zegt, dan zal ik gedenken aan mijn verbond. Hoe moet je dat lezen? Is dat een voorwaarde? Als u dat doet, dan zal ik dit doen. Het is wel een voorwaarde die u zelf moet vervullen. Nou, in de eerste plaats zou ik willen zeggen, dit is een voorwaarde die een mens in eigen kracht nooit vervullen kan. En in de tweede plaats zou ik het ook niet willen zien als een voorwaarde. Omdat het genadeverbond geen voorwaarde heeft. Want als het genadeverbond voorwaarden zou hebben, dan is het genadeverbond een werkverbond. En u weet dat ik daar altijd tegen strijd. Wij moeten van het genadeverbond geen werkverbond maken. Nee. Heeft het genadeverbond dan geen voorwaarden? Jawel. Maar die voorwaarden van het genadeverbond, die zijn door Christus vervuld. En die voorwaarden van het genadeverbond worden beloften voor degene die in Christus zijn. Dus ik zou dit niet als een voorwaarde willen zien, maar het is stellenderwijs. De Heere zegt, zo gaat het. Zo gaat het. En zo is het ook gegaan. Zo heeft de Heere ook gedaan. Lees in Jeremia hoe die ballingen teruggekomen zijn. Lees de dichter van Psalm 102, lees Psalm 137. De praktijk van deze woorden, die zijn in de Bijbel heel duidelijk terug te vinden. En dat is niet zomaar één Bijbeltekst. Al was het één Bijbeltekst, was het nog genoeg. Maar je leest het constant in de schrift. Ik lees ook bij de profetie Hosea, waar de Heere zegt, ik zal heen gaan en wederkeren tot mijn plaats, totdat zij zichzelf schuldig kennen en mijn aangezicht zoeken als hun bangen zal zijn, zullen zij mij vroeg zoeken. Dan zal ik gedenken aan mijn verbond. Verlossing, dat is niet iets goedkoops. Dat is niet iets zomaar oppervlakkigs. Maar verlossing, gemeente, dat is een wonder. En ik geloof dat in het buigen voor Gods rechtvaardigheid, in het buigen voor de straf, daar zijn onderscheiden trappen in. Want zijn al Gods kinderen gelijk op die plaats dat zij het met God eens zullen zijn als de Heere hen weg zou doen voor hun aangezicht? Nee. Het is een hele weg vaak die eraan vooraf gaat als onder het heilige recht de zielen niet meer vecht, maar billijkt het zonder loon wat haar ook overkomt. Als je de catechismus leest, zondag 4, dan lees je die strijd. In het hart van een levend gemaakt mens, om op dat plekje terecht te mogen komen. Maar wij willen ons leven niet verliezen. Daar vecht een mens tegen. En naar de mate nu een mens een welgevallen krijgt aan de straf van zijn ongerechtigheid, naar die mate zal de Heere denken aan zijn verbond. Hij zal gedenken. Was de Heere dat dan vergeten? Nee, de Heere vergeet dat nooit, jongens en meisjes. Maar gedenken, dat heeft iets in zich van de Heere zal zijn goede tierenheid tonen. De Heere zal zijn vriendelijkheid tonen. De Heere gedenkt altijd aan zijn verbond. De Heere heeft in de achterliggende week nog gedacht aan zijn verbond. Heel even was er een enorme stortbui waardoor de straten blank stonden, maar het hield op. Waarom hield dat op? Waarom ging dat geen 40 dagen door? Omdat de Heere dacht aan zijn verbond. Deze week stond de boog in de wolken. En de Heere heeft gezegd, als hij dat teken, als hij die boog in de wolken zal zien, zo zal hij gedenken aan zijn verbond. Dat heeft hij gedaan. We zijn niet verdronken. Wij mogen hier tezamen nog zijn. En zo is het ook met dat genadeverbond. De Heere zegt, als ik bloed zie, Dan zal ik voorbij gaan tegen het volk van Israël bij de uittocht toen die verderfengel kwam. Kijk, dat genadeverbond, dat heeft een middelaar. Dat genadeverbond, dat heeft een hoofd. Dat genadeverbond, dat is in de eeuwigheid met Christus opgericht. En hij heeft op zich genomen om al de voorwaarden van dat verbond te voldoen. En daarom is het zo rijk als de Heere gedenkt aan zijn verbond. Want wat is het verbond? Wel, het verbond, dat is de weg, zegt dominee Hellebroek, waarin God het eigendom wordt van de zondaar en de zondaar het eigendom van God. Het verbond, dat is de weg waarin die twee samenkomen. Het verbond, dat is de tekst die ik u aangehaald heb aan het begin. Ik zal in het midden van u wonen en mijn ziel zal van u niet walgen. En ik zal u tot een God zijn en gij zult mij tot een volk zijn. Het verbond, het genadeverbond wil zeggen dat alle verhinderingen weggenomen worden. Voor God om tot die zondaar te naderen en voor de zondaar om tot God te naderen. En zo heeft Salomo bij de ingebruikname van de tempel 1 Koningen 8 dit woord in zijn gebed aangehaald. Of de Heere dan zou willen gedenken aan zijn verbond. En zo heeft Nehemia in het eerste hoofdstuk deze tekstwoorden aangehaald. Dat heeft voor de godvruchtigen in het Oude Testament veel betekend. En gemeente, dat heeft nog diezelfde waarde ook vandaag nog. Maar die middelaar van het verbond, die wordt niet geopenbaard in onbesneden harten. Die middelaar van het verbond, die wordt niet geopenbaard aan mensen die niet buigen willen. Die middelaar van het verbond, die heeft geen waarde voor mensen zonder schuldbesef. En daarom is die weg in onze catechismus een zuiver Bijbelse weg. Ik zal mijn verbond gedenken. De Heere wil zeggen, dan zal ik alles aan u schenken wat ik aan Christus en in hem aan al de zijnen heb beloofd. Want bergen mogen wijken. En heuvelen wankelen, zullen wankelen, maar het verbond mijns vredes, dat zal niet wijken. De Heere wil zeggen, dan zal ik gedenken aan mijn zoon. Dan zal ik gedenken aan zijn bloed. Dan zal ik gedenken aan de weldaden. Dan zal ik gedenken aan mijn welbehagen. Denkt u dat ik ontrouw ben? Denkt u dat ik niet doen zal wat ik beloofd heb, wat uit mijn lippen ging? Dat blijft vast en onverbroken. Dus dan gaat dat kabinet open van het genadeverbond. Voor een doodschuldig mensenkind dat niets heeft verdiend. Ik zal gedenken aan mijn verbond met Jacob. Ja, dat is opvallend. Dat de Heere bij Jacob begint. Meestal begint de Heere bij Abraham. Abraham, Isaac en Jacob. Maar hier staat Jacob voorop. De Heere gaat van Jacob naar Abraham. Ja. Ik las ergens. De Heere toont hier de trouw van zijn verbond in de geslachten. Zij zijn de beminden om der vaderen wil. De Heere werkt in de lijn van de geslachten. Wat is Jacob een groot wonder? Met alles wat hij gedaan heeft om die zegen te verkrijgen, heeft de Heere die bedrieger niet om laten komen. Ook Jacob moest op dat plekje komen. In Bethel heeft hij er iets van gezien. In Peniel heeft hij er veel meer van beleefd dan in Bethel. Dan zal ik gedenken aan mijn verbond. De Heere zegt het 3 keer. Aan mijn verbond met Jacob, aan mijn verbond met Isaac, aan mijn verbond met Abraham. Waarom 3 keer? Want Matthew Henry die schrijft, dit wordt 3 keer herhaald om te kennen te geven dat God er steeds aan indachtig is. En wil ook dat wij er aan indachtig zullen zijn. Hoe troost de Heere deze zondaren met zijn verbond? En ik zal gedenken aan het land, zegt de Heere. Oud-testamentisch hoorde Israël en het land, dat hoorde bij elkaar. En u verwacht van mij vanmorgen toch geen beschouwing meer om 11 uur over de landbelofte. Een heel moeilijk onderwerp. Maar toen lag het land erbij verlaten. Het land was verwoest. Het land was eenzaam. En de Heere belooft het volk terug te brengen in het land. Hij zal dat land gedenken. Er zal weer gezaaid worden. Er zal weer gemaaid worden. En de straten van Jeruzalem zullen vervuld worden met meisjes en jongens. Er zal weer vruchtbaarheid zijn. De Heere gedenkt aan zijn verbond. Gemeente, de preek van vanmorgen laat ons zien dat er nog een weg terug is. Hoor je dat? Hoort u dat? Er is nog een weg terug. Laat niemand zeggen vanmorgen dat er geen weg terug is. En de preek van vanmorgen laat ook zien welke de weg terug is. Dat is een weg van belijden en aanvaarden. U zegt, daar kan ik niet komen. Nee, dat snap ik. Daar kon ik ook nooit komen. Daar vecht een mens tegen met al zijn kracht. Maar als je daar mag komen, dan is dat het beste plekje wat je ooit in je leven hebt mogen vinden. Want dan gedenkt de Heere aan zijn verbond. En volk des Heren, dit is niet eenmalig. Dat weten we uit het leven van David wel. En die onveranderlijkheid van God, dat staat zo in het 45ste vers. En dat woord dat raakte me, daar staat, ik ben de Heere. Jawel. De ik zal zijn. De onveranderlijke. En daarom zijn wij niet verteerd. Ik, de Heere, worden niet veranderd. En daarom zijt gij, o kinderen Jacobs, heb je het weer? Niet verteerd. Amen. Gaat u hen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.